En wel uit Johannes 14, vers 1 tot en met 7. Johannes 14, vers 1 tot en met 7 is de schriftlezing.
Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn veel woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien.
De tekst voor de prediking van morgen is Johannes 14, vers 6. Dus vers 6 uit Johannes 14, het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Er luidt Gods woord in onze tekst. Jezus zeide tot Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tot zover. Het thema waaronder vanmorgen deze woorden worden verkondigd is Christus is de weg, de waarheid en het leven. Aan de hand van de tekst 3 punten. Christus is de weg, dat is het eerste punt. Christus is de waarheid, het tweede punt. En Christus is het leven, het derde punt. Dus Christus is de weg, het eerste punt. Christus is de waarheid, het tweede punt. En Christus is het leven, het derde punt. Wij ontmoeten de Heer Jezus hier in Johannes 14 op een moment dat hij afscheid neemt van zijn vrienden. 12 mannen die de Heer Jezus in de loop van de jaren als zijn leerlingen heeft leren kennen. Hij heeft hen geroepen. Soms heel eenvoudig met één woord, soms in een hele bijzondere situatie. Ieder had daarin zijn eigen geschiedenis, zijn eigen achtergrond en zijn eigen weg. Maar allemaal deelden ze hetzelfde, namelijk dat zij zaten aan de voeten van de zaligmaker, luisterend naar zijn stem. Leerlingen van Jezus waren ze in de loop van de tijd geworden. Veel hadden ze trouwens met hun leraar, met hun meester meegemaakt, onderweg bijzondere dingen, ingrijpende situaties. En als dat zo gebeurt in de loop van de jaren, 3 jaar lang trekken ze al met elkaar op, dan krijg je op enig moment ook een band met elkaar, zeker wanneer je bijna dagelijks met elkaar verkeert. Dat was ook met deze mannen het geval. Maar de Heere Jezus neemt afscheid van hen. Hij gaat weg. En zoals wij dat willen zeggen tegen elkaar, zo merk je dat hier ook in dit gedeelte scheiden doet lijden. Er worden banden losgemaakt. Het besef dat we elkaar nooit meer zullen terugzien in dit leven. Dat klinkt door ook in het gesprek dat de Heere Jezus op dit moment met zijn discipelen voert. Dat zijn gewone mensen, net als u en ik, die dan ook emotioneel worden en die ook aangegrepen worden door het besef nooit meer. En juist op dat moment, op dat emotionele moment, steken wij vanmorgen in Johannes 14 in. Het zijn de laatste woorden die de Heere Jezus dan rechtstreeks spreekt tot zijn leerlingen. En iets van die geladenheid en van dat beladen moment klinkt ook door in de reactie van de discipelen die bij monden van hun woordvoerder Thomas zich richten tot Jezus. Jezus kondigt aan dat hij weggaat en dat hij hen niet meer zal zien, maar dat wanneer hij weg is, hij op dat moment een plaats voor hen bereidt in het huis van zijn vader. Het zijn de eerste 2 versen van Johannes 14. Je merkt aan de reactie van Thomas, die dan namens de anderen spreekt, dat zij Jezus' opmerking niet kunnen begrijpen. Ze snappen er niets van. Moeten we even nadenken, gemeente. 3 jaar lang onderwijs gekregen van de beste leraar in deze wereld, de Heere Jezus. 3 jaar lang niet alleen gehoord wat hij zegt, maar ook gezien wat hij doet. En na die 3 jaar begrijpen ze de meest eenvoudige dingen nog niet. En Jezus wordt dan niet boos. Hij zegt niet tegen Thomas en de andere discipelen, snappen jullie er nou nog niets van? Zijn dan al die lessen die ik jullie gegeven heb in woord en daad dan tevergeefs? Nee, hij gaat op deze vraag in, zonder verwijt en zonder bestraffing. En dat geeft ons, vergun me dat ik even gemeente die opmerking maak, dat geeft ons dus de gelegenheid om altijd bij deze leraar aan te kloppen, zonder dat we ons hoeven te schamen voor onze onkunde. We mogen het zelfs zeggen tegen de Heere, ik weet het niet. Het is tot onze schade, wanneer we geen vragen stellen aan God. Thomas stelt 2 vragen. Laten we die vragen van Thomas maar ook even lezen, gemeente. Dat staat in vers 5. Hij zegt allereerst dat hij niet weet waar Jezus naartoe gaat. Dus de bestemming van Jezus. En in de tweede plaats weet hij ook niet de weg die Jezus aflegt om te komen waar Jezus wil zijn. Hij stelt dus 2 vragen. Allereerst naar het einddoel van de reis die Jezus voor ogen heeft. Waar is dat nou precies en wat moet ik daar nou precies bij voorstellen? En in de tweede plaats de weg die Jezus aflegt om daar ook te kunnen arriveren. En het is de zaligmaker die in zijn reactie en zijn antwoord in vers 6 op die tweede vraag insteekt en pas aan het slot komt bij de eerste vraag van Thomas. Hij begeert eerst aan Thomas uit te leggen wat de weg is die hij afwijst. Hij begint dus bij Thomas waar Thomas op dit moment staat. Hij zegt niet tegen Thomas, nou moet je goed luisteren, heel ver hier vandaan, daar is God. En dan gaat het dan beschrijven wie God is en waar hij woont. En als je dan luistert naar het antwoord van de Heere Jezus, dan word je misschien diep geraakt en kom je onder de indruk van de lange afstand en de verhevenheid van God tegenover ons. Jezus steekt met zijn antwoord in op de plaats waar Thomas staat. Hij zegt, Thomas, de weg naar God zal ik je uitleggen. Daarin zien we niet alleen de wijsheid van de Heere Jezus, dat hij op zo'n manier onderwijs geeft. Hij daalt af tot het niveau van zijn leerling, in dit geval Thomas. En zo daalt hij altijd trouwens af tot het niveau van onze vragen, waarvan wij misschien moeten zeggen dat zijn domme vragen, waarvoor je moet schamen. Maar daar gaat de zaligmaker niet eens op in. Het is dom om geen vragen te stellen aan de Heere Jezus. Hij steekt in op het laagste niveau en vandaar ook dat hij begint met de opmerking ik ben de weg. Wat is dat trouwens ook een wijsheid van de Heere Jezus? En wat tekent dat trouwens ook de bewogenheid van de zaligmaker? Hij wil als het ware Thomas letterlijk en figuurlijk bij de hand nemen, als spreken tot hem, en zo stap voor stap brengen naar de plaats waar de Heere Jezus ook naartoe gaat, en dat is naar God zijn Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat is een weg? Dat vindt u misschien een rare vraag. Wat is een weg? Zonder nadenken stappen wij in de auto of op onze fiets. We nemen de weg, de route, en wij gaan ergens naartoe. Naar je familie, naar de winkel, naar je werk. Misschien moet jij een langere weg afleggen dan je collega. En onderweg denk je eigenlijk niet aan de weg zelf. Je denkt over je werk. Gedachten gaan een andere kant op. Of je luistert onderweg naar de radio. Zonder na te denken begeven wij ons op weg. Maar stel je nou eens voor dat er hier in Nederland geen wegen waren. Nou, wat dat betekent, dat weten we hier in Sliedrecht. Liggend aan de A15. Wat als deze snelweg er niet zou zijn? Dan stopt alles. Dan kunnen de meesten uit onze gemeente en ook onder de gasten niet naar hun werk. We kunnen onze kinderen niet naar school, buiten ons dorp. Dan zijn we aan huis gebonden. Een weg brengt ons van A naar B. De Heer Jezus gebruikt dat eenvoudige voorbeeld van een weg om te zeggen wie hij is. Ik breng jou, Thomas, van A naar B. Van de plaats waar jij nu staat naar God. Let u er even op wat de zaligmaker zegt. Hij spreekt exclusief. Dat wil zeggen dat hij alle andere wegen meteen afsluit. Als hij zegt, ik ben de weg. De Heer Jezus zegt niet tegen Thomas, moet je nou eens goed luisteren Thomas. Wij leven in een tijd waarin zoveel gedachten rondzingen. Dat was ook in de tijd van de Heer Jezus. Allerlei wegen werden er voorgesteld aan mensen om te kunnen komen bij God. Ik ben dan wel een van de vele wegen, maar misschien iets beter dan al die andere wegen. Nee, als de zaligmaker zegt, ik ben de weg, dan bedoelt hij ook te zeggen, ik ben de enige weg. Buiten mij bestaan geen andere wegen. En zo er mensen zijn die dat suggereren of de pretentie hebben of in ieder geval voordoen dat zij een van die vele wegen zijn of kunnen voorstellen. Het is niet waar. Ik ben de weg. Hoe kan de Heer Jezus dat zo zeggen? De weg. De enige weg. Geen andere weg buiten hem. Alle andere wegen, die leiden niet tot het leven, zoals Jezus dat zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alle andere wegen buiten mij, die leiden tot de dood. Dat is de andere kant van deze tekst. Of hij is de weg tot het leven, en alle andere wegen leiden tot de dood. Of hij is de weg niet. En hij liegt. Met andere woorden, met dat de zaligmaker dat zo van zichzelf zegt, stelt hij alles op het spel. Dit is waar of een leugen. Ik ben de weg of ik lieg. Wat zijn wegen? Iemand heeft in het verleden het initiatief genomen om een weg aan te leggen van de ene plaats naar de andere. Ik denk even aan de directe omgeving, de A27. Wij reden daar gedachteloos overheen, onderweg naar Breda of naar Utrecht. Maar het is een weg met een rijke historie. Die ligt op de weg die eens in het verleden werd aangelegd door keizer Napoleon. Om vanuit het zuiden een snelle toegang te hebben, een doorgang te hebben naar het noorden. Dat was natuurlijk voor zijn legers bedoeld. Stel dat er in het noorden van zijn rijk wat aan de hand was, dan kon hij zelf samen met zijn troepen zichzelf snel verplaatsen. Het was natuurlijk ook bedoeld voor het bestuur van zijn grote rijk, zodat er onderling snel verkeer kon zijn. En op die weg hebben wij in de loop van de jaren die weg verbreed en uiteindelijk geasfalteerd. En het is geworden tot de snelweg die we nu kennen, de A27. Iemand heeft daar in het verleden een keus voor gemaakt. Misschien ook wel voor een primitieve landkaart gestaan om uit te kunnen stippelen hoe die weg moet gaan lopen. En zo gezegd, zo gedaan. Hij gaf de opdracht om die weg aan te leggen. Mensen gingen aan de slag en daarmee is het ook begonnen. Maar als Jezus zegt, ik ben de weg, dan is deze weg ook ergens begonnen. Dan is er iemand geweest die erover nagedacht heeft, met eerbied gesproken, maar wel om dat voorbeeld wat de zaligmaker ons aanreikt, gemeente, ook helemaal uit te kunnen buiten, om deze weg op enig moment aan te kunnen leggen. Deze weg is dus niet door ons aangelegd. En dat is ook niet wat de Heer Jezus van ons verwacht. Hij zegt ook niet tegen Thomas en de discipelen en daarin ook tegen ons, Thomas, moet je goed luisteren, samen gaan wij op weg. Met hulp van elkaar komen we uiteindelijk wel op de plaats waar wij wezen moeten. Nee, hij zegt, ik ben de weg. Ik ben het. Al lang voordat jij deze vraag stelde, Thomas, ben ik de weg. Allang voordat jij mij leerde kennen, Thomas, 3 jaar geleden nu bijna, was ik ook al die weg. Ik ben die weg, omdat deze weg ontstaan is bij God. De evangelist Johannes gemeente verwoordt dat dan aan het begin van zijn evangelie, als hij letterlijk insteekt bij het begin van deze weg, in de eerste verse van zijn eerste hoofdstuk. Hij zegt dan, in het begin was het woord bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Zonder hetzelfde is geen ding dat gemaakt is. En daarmee bedoelt de Heer Jezus zichzelf. In het begin was ik bij God. Samen met God mijn Vader heb ik alle dingen gemaakt. Vanuit God, vanuit de hemel is deze weg samen met mijn Vader opengelegd en uitgerold naar u. Wanneer de zaligmaker dus zegt, ik ben de weg, dan wijst hij daarmee indirect op God, zijn Vader. Die het initiatief, de keuze heeft genomen om deze weg uit te leggen. Om deze weg ook uit te rollen. Om in deze weg te komen tot ons. Het is niet de weg waarvan de zaligmaker zegt, ik sta hier en ik roep nu mensen om op die weg te komen. Nee, in hem. In zijn persoon. En door zijn werk komt God, zijn Vader, tot ons. Hier in deze geschiedenis tot Thomas en de andere discipelen, voor hun ligt dus de weg in Jezus, de weg die leidt tot God. Maar wanneer de zaligmaker onderweg is door Israël, ontmoet hij allerlei andere soorten mensen van diverse pluimage en komaf, rijke mensen, arme mensen. Mensen waar andere mensen met een grote boog omheen lopen en die in die tijd bekend stonden als mensen die van lager allooi waren, afgezakt waren, liggend in de goot van het leven. Waar misschien moeders tegen hun kinderen van zeiden, denk erom dat je niet bij die man komt en wordt zeker niet zoals hij. Hij zocht hen op en hij sprak met hen. En al komend tot hen en al sprekend tot hen, legde hij de weg ook voor hun neer in zijn persoon en in zijn woord. Ik ben de weg. De weg niet alleen voor vrome en nette mensen, de weg niet alleen voor kerkmensen, de weg niet alleen voor mensen die met goede bedoelingen in het leven staan. Maar de wezen weg is aan de ene kant zo breed dat iedereen daarop past. Wat voor afkomst je hebt, wat voor leven erachter je ligt. Meer dan eens zegt de Heer Jezus het zelf, dat hij gekomen is voor zondaren, hoeren, tollenaren en goddeloos. En tegelijkertijd is die weg zo smal, dat het ook vraagt om een persoonlijke keus. Ik ben, ik alleen, ben de weg. Er is trouwens nog iets aan de hand met die weg en laat ik nog even dat voorbeeld van de A27 gebruiken. De mensen die regelmatig over die weg naar het zuiden gaan, de brug van Gorinchem over, onderweg naar Breda, die merken dat direct naar de brug een bepaalde tikkende auto komt, een soort cadans, alsof je over betonplaten rijdt. En dat is ook waar, dat gedeelte van de A27, dat is ook ingebed omdat het ligt in veengrond en dat vraagt dan ook om dit soort wegen, zodat er geen breuken en scheuren gaan lopen in het asfalt. Een weg die dus is ingebed, en die ergens in rust, zodat het niet gaat schuiven, zodat er geen barsten gaan lopen. Er is over nagedacht natuurlijk in de loop van de jaren. Men heeft ook wat dat betreft geleerd van de fouten vanuit het verleden. En die probeer je dan op die manier ook te voorkomen. Wel, zo is het ook met deze weg die Jezus is. Als hij zegt, ik ben de weg, dan rust zijn woord. En dan rust zijn persoon in de bedding van Gods wil en betrouwbaarheid. Dan ligt die weg ook vast. Niet omdat hij dat zegt, ik ben de weg. Maar dan ligt die weg vast, omdat die weg staat of valt met God. Mag ik het eens even op zijn scherp zeggen, maar dat is ook wat het Nieuwe Testament wil. Als deze weg gaat schuiven, als er in deze weg breuklijnen gaan komen, als deze weg in de loop van de tijd een onbegaanbare weg blijkt te zijn, dat betekent dat God nooit heeft bestaan. Johannes zegt het met zijn eigen woorden. Met die bekende woorden uit Johannes 3 vers 16. Want al zo lief had God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderf. Maar het eeuwige leven heeft. Deze weg rust dus in Gods wil. En is gebed in Gods liefde. Het zijn geen harde woorden dus die de zaligmaker zegt. Ik ben de weg, koud en boud, hardvochtig en afstandelijk. Het zijn scherpe woorden, het is alles of niets. Dat is wel waar wat de zaligmaker daarmee zegt. Het is of deze weg die leidt tot het leven, of je blijft in de dood. Maar het zijn wel woorden waar een hart achter klopt. Gods hart. Waarom heeft God eigenlijk deze weg aangelegd? Is dat omdat hij ons zag dwalen door het leven op zoek naar God? Is deze weg aangelegd omdat de Heer op enig moment erachter kwam dat er onder ons toch verschillende mensen zijn hier in de Bethelkerk of onder de gasten die op zoek zijn naar God en dat de Heer daarom vanuit een soort mededoog of medelijden deze weg op enig moment heeft afgelegd? Dan moet ik u teleurstellen vanmorgen. Van alle mensen geldt, ook van alle kerkmensen, dat er niemand is die God zoekt. En dat wij God ook niet missen. En dat we God ook niet zijn kwijtgeraakt en daarom op onderzoek zijn uitgegaan naar hem. Nee, als het initiatief om deze weg is aan te leggen genomen is door God, dan schuilt daarachter ook de drang die leeft in God. Hij wil komen tot ons. Terwijl hij van tevoren weet wie hij aantreft en waar hij ons aantreft. Johannes zegt het met andere woorden. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat wist God van tevoren. Dat er rondom de kribben in Bethlehem geen dranghekken stonden. Om alles in goede banen te leiden, zodat iedereen even een blik kon werpen in de kribben. Dat het verkeer in Jeruzalem niet geregeld moest worden. Toen zijn zoon werd gekruisigd, stervend voor zondaar. Omdat er zoveel mensen waren die liefde hadden tot deze zaligmaker. Nee, de mensen van wie het zou kunnen verwachten, die waren weg. Uit angst verstopt. En de andere mensen stonden rondom het kruis, roepend, kruist hem, kruist hem. God neemt dit initiatief. En daarachter schuilt de wil van God. Hij wil niet alleen tot ons komen, dat is het eerste doel wat de Heere voor ogen had om deze weg aan te leggen. Het tweede doel is dat hij ons ook op deze weg wil brengen. En vandaar dat de zaligmaker ook direct op die vraag van Thomas ingaat. Hij zegt niet tegen Thomas, moet je eens even goed luisteren, dat is nou een te moeilijke vraag voor mij. Later kom ik daarop terug, in de hoop dat Thomas het in de loop van de tijd zal vergeten of niet meer durft te vragen. Nee, in de manier waarop de Heere Jezus op deze vraag ingaat, blijkt dat hij niets anders wil dan Thomas en daarin u en mij op deze weg te brengen en tot God te leiden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat is het enige waarvoor hij kwam op deze wereld. Niet om carrière te maken. Niet om rijk te worden. Waarom niet? Omdat de zaligmaker als geen ander weet dat je met de dood alles achterlaat. Ook je grote bankschaldo. Hij was ook niet uit op eer en roem. Hij was uit op mens. Op het verloren. Om dat zoeken en zalig te maken. Om u, jou en mij op de weg te brengen die leidt tot God. Het derde doel waarom deze weg is aangelegd, is dat hij ons dus ook wil terugbrengen. Terug tot God. Laten we maar even nog een keer kijken, gemeente, in de tekst hoe dit gesprek zo verloopt. De Heer Jezus kondigt dat aan in vers 1. Hij ziet dan de emotie bij zijn discipelen, het verdriet op hun gezichten afgetekend, omdat hij gezegd heeft dat hij afscheid van hun gaat nemen. En hij zegt dan, uw hart wordt niet ontroerd. Word niet verdrietig. Waarom niet? U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Met andere woorden, ik ga naar het huis van mijn vader. Daar zijn veel woningen beschikbaar voor veel mensen. Als het anders zou zijn, dan had ik het u al verteld in de loop van de jaren. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder tot u en zal u tot mij nemen. Daar hebben we het derde doel. Om ons niet alleen op de weg te zetten, maar om ons ook onderweg te gidsen, te begeleiden en te brengen bij God. En dat zitten we in ons tweede punt, gemeente. Zaligmaker zegt niet alleen dat hij de weg is, hij is ook de waarheid. En weer wil ik maar aan het begin van dit punt even een streep zetten onder dat woordje de waarheid. En weer zeggen we vanmorgen tegen elkaar. Als je dat kunt zeggen, ik ben de waarheid, dan serveer je dus alles af. Wat ook zegt waarheid te zijn. En plaats dat onder de leugen. Waarheid tegenover leugen. De waarheid. Let u er trouwens ook op hoe de zaligmaker dit zo verwoordt. Hij zegt niet, ik leer de waarheid. Hier heb je een boekje. Als ik weg ben, moet je dat eens even rustig lezen. En vervolgens kun je misschien nog eens een keer aan iemand anders vragen wat er nou precies mee bedoeld wordt. Hij zegt ook niet, ik leer je de waarheid. Een soort leer, theorie, dorre materie. Hij zegt, ik ben de waarheid. En als de zaligmaker dat zegt, laat het maar even heel concreet voorstellen, gemeente, dan wijst de Heer Jezus op dat moment dus op zichzelf. Ik ben de waarheid. Hij is het. Zijn persoon. Met andere woorden, de Heer Jezus vraagt nog niet eens naar aandacht voor wat hij heeft gezegd, wat hij leert. Hij zegt, ik ben het. Hij vraagt dus alle aandacht op voor wie hij is. De waarheid. Zo'n manier van spreken, wat misschien bij ons wel bevreemdend overkomt, is eigen aan de Bijbel. Dat is iets wat ook allemaal voortdurend terugkomt in de hele schrift. Als de zaligmaker zegt, ik ben de waarheid, dan mogen we ook lezen, ik ben betrouwbaar. Een van mijn kinderen thuis is bezig met het voorbereiden op theorie-examen en heeft daarvoor allerlei boeken en je gaat ervan uit dat daar natuurlijk de waarheid in staat. De foto's die daarin staan, de regels die daarin staan ook kloppen. En dat je niet om de tuin wordt geleid en op het examen erachter komt, ik heb het wel goed geleerd, maar dat boekje is niet betrouwbaar. Schrijven van dat boekje kennen we niet. Maar hier is het precies andersom. Hier zegt de Heer Jezus, eerst ik ben. En jullie kennen mij toch, Thomas, Petrus, Johannes, Levi de tollenaar, Matthäus. Je weet toch wie ik ben? Heb ik je ooit bedrogen? Is er ooit een moment geweest dat je pijn voelde in je hart, omdat je erachter kwam, hij zegt het wel, maar het klopt niet? Is er ooit een moment geweest in die achterliggende jaren dat je vragen had en waar ik geen raad mee wist? Is er ooit een moment geweest dat ik in discussie met mensen die me tegenstonden stil viel omdat ik niets meer wist te zeggen? Nee, is het niet eerder andersom, Thomas? Meer dan eens jullie getroffen werden door het woord dat ik sprak. Niet alleen om wat ik zei, maar wie ik ben. Je hebt het toch gehoord, ik ben de goede herder. Ik ben het brood des levens. Ik ben de deur. En dat waren toch geen losstaande opmerkingen, kreten, zomaar in het luchtledige. Toen zag je toch, dat hing onlosmakelijk samen met wie ik ben, als de Zoon van God. Daarom ben ik betrouwbaar. Omdat ik God ben en niet liegen wil. Ook niet tegenover mensen die mij voortdurend bedrogen hebben. Dan ben ik nog steeds de waarheid. De betrouwbare. Er is niemand onder ons die niet de pijn meedraagt van het bedrogen zijn. Verschillende onder ons en vermoedelijk onder onze gasten hebben, omdat ze bedrogen zijn, grote schade opgelopen in hun leven. En dat is ook een les voor ons. Als het erop aankomt, kunnen we niemand vertrouwen. Dan alleen God. Ik ben de waarheid. Waarom zegt de Heer Jezus dat nou eigenlijk? Stopt het voorbeeld van de weg hier? Springt de Heer Jezus hier over naar een ander woord, de waarheid? Laat hij dan meteen dat eerste voorbeeld van de weg los? Nee, dat denk ik niet. Want de zaligmaker wil dat woord de weg, dat voorbeeld de weg, helemaal doortrekken tot aan het laatste toe. We zullen dat ook zien. Maar als hij spreekt over de waarheid, dan bedoelt de Heer Jezus mee te zeggen, ik ben die betrouwbare gids onderweg. Nou, wat een gids is, dat weten wij allemaal. We hebben dat tegenwoordig digitaal met Google. Als je er ergens naartoe moet, dan typ je je bestemming in en Google leidt je daar naartoe. Ja, dat is natuurlijk ideaal, zeker ook in het buitenland, waar je de weg helemaal niet weet. Dat je van tevoren dat kan downloaden, zo'n app, je zet het op je mobiel en je wordt ergens naartoe gegidst. Maar wat als je mobiel niet meer werkt? En wat als er geen bereik is? Ja, dan sta je wel op de weg, maar je komt nergens. Dan ga je om je heen kijken en een platte grond misschien in de buurt of mensen die je aan kunt spreken. En als we dat laatste doen, we spreken mensen aan, dan kijken we toch even naar iemands gezicht en uitstraling. Is die betrouwbaar? Want we weten allemaal dat je onderweg, daar komt het weer, bedrogen kunt worden. En dat is qua jongens een streek uithalen, je voor de gein een andere kant op sturen. Of dat die volwassenen net doen alsof ze de weg weten. Maar ze sturen je misschien onbewust en onbedoeld een hele andere kant op. Als de zaligmaker zegt, ik ben betrouwbaar, dan bedoelt de Heer Jezus dat ook met het oog op de weg die hij is. Hij is een betrouwbare gids en wil ook een betrouwbare gids onderweg door het leven zijn. Maar als we dat zo uitluisteren, gemeente, zo dat voorbeeld wat de Heer Jezus hier ons aanreikt, een weg met een gids erop, dan beginnen toch een paar vragen bij ons te rijzen. Is dan de weg die de Heer Jezus is uiteindelijk toch een doolhof van wegen? Komen we onderweg op grote knooppunten te staan? Dan moeten we dan kiezen links of rechts? Nou, integendeel, de weg die de Heer Jezus heeft kent geen afslag, geen kruispunten, geen splitsingen. Hij is de weg. Daar is er dus maar één van. Zonder afslag. Zonder kruispunt. Maar waarom hebben we dan een gids nodig onderweg? Je zou dan toch zeggen, wie op die weg is, die vindt uiteindelijk toch wel het thuis. Die komt toch thuis. Dat is gewoon een regelrechte weg. Dan kun je toch tegen iemand zeggen, nu je op deze weg staat, nu je Christus kent, loop rechtdoor, vertaal maar even Bijbels nu, doe goed je best, vooral volhouden en dan kom je thuis. De Heer Jezus is geen gids onderweg omdat die weg onbegaanbaar is. De Heer Jezus wil gids zijn met het oog op u, jou en mij. Want al is het een rechterweg, hij is de weg. En al is het de enige weg, hij is de weg. En al is het een weg zonder afslagen en kruispunten, hij is de weg. Het probleem zit wel bij ons, mensen op deze weg. Dat kun je onderweg, ook al mag je Christus kennen. Zoveel dingen tegenkomen. Tegenslag. Aan zorg. Aan kruis. Aan moeite. En verdriet. Ik denk wel eens onderweg door het leven. Wie Christus volgt en zijn voetstappen drukt, heeft het zwaarder onderweg in dit leven. Mensen die hun weg zoeken te vinden door het leven zonder Christus. Daarin is de Bijbel heel eerlijk. Deze weg loopt niet over roos. Deze weg wordt gekenmerkt door kruisdragen. Door verdriet. En door zorg. En met het oog daarop is hij gids. Niet omdat die weg zo moeilijk is, maar omdat zijn weg ons zo zwaar valt. Mag ik zomaar eens wat dingen noemen, gemeente, in het licht van wie deze gids is. Een gids moet allereerst betrouwbaar zijn. Dat is deze zaligmaker ook. En ik doe dat maar even aan de hand van een paar Bijbelse voorbeelden. Denk aan die geschiedenis, die is opgetekend in het Johannesevangelie, waarin de weg van Jezus ogenschijnlijk afbuigt naar een dorpje waar zijn discipelen met een grote boog omheen zouden lopen. Dat is een dorpje van de Samaritanen. Dat gaat niet samen met elkaar. De Samaritanen aan de ene kant en de Joden aan de andere kant. Maar zijn weg glijdt daar wel doorheen, recht doorheen. En op het heetst van de dag ontmoet de Heer Jezus dan bij een put een vrouw. Het was al merkwaardig dat je op het heetst van de dag water gaat putten. De zaligmaker is op dat moment even alleen. Hij heeft zijn discipelen voor boodschappen weggestuurd. En hij raakt in gesprek met die vrouw. En in dat gesprek vertelt de Heer Jezus aan haar op wat voor weg zij leeft, omdat hij weet wat haar verleden is. Hij legt dat in het gesprek open en bloot. En als die vrouw dan op een gegeven moment vragen gaat stellen, wie bent u? Dan komt zijn antwoord, ik ben. Ik ben de Christus. Ik ben de weg. Maar ik ben ook de waarheid, die betrouwbare gids. Ik weet wie je bent. Ik ken je verleden, je zonde, je zwakte, je schuld. En ik wil jouw gids zijn onderweg naar God. Met eerbied gesproken, gemeente, de Heer Jezus is met als hij zegt, ik ben de weg, geen verkeersbord die de weg wijst. Maar hij is een gids in levende lijf. Het bijzondere van deze gids is dat hij eerst op zoek gaat naar mensen die verdwaald zijn. En ze vanuit dat punt terug gidst naar God. Hem hoef je niet op te bellen. Die hoef je ook niet ergens te melden. De plaats waar jij nu staat in het leven kun je de weg vragen aan deze gids terug naar God. Dat hij betrouwbaar is, en dat is het volgende wat duidelijk wordt in deze gids, is dat hij juist ook onmisbaar is. Als de Heere Jezus zegt, ik ben de weg, dan stopt het dus niet. Met andere woorden, dan zit de Heere Jezus ons niet op de weg en we kunnen vervolgens onderweg het zelf gaan uitzoeken. Nee, het is alles of niets ook onderweg. Hij is de waarheid, hij is de gids, hij is onmisbaar. Dat is ook een van de redenen, gemeente, waarom hij vanmorgen dat zo zong. Psalm 119, vers 88. In het midden van de gemeente zijn ook veel verdwaalde schapen. Schapen die wel bij deze gids horen, maar op dit moment nog dwalen door het leven. Dat voelt u niet zo, maar ik wil u daar vanmorgen wel even op wijzen, door maar heel eenvoudig die vraag te stellen. Ken jij Christus? En is hij jouw leidsman? Ken je hem onder je kruis? Ken je hem in je verdriet? Ken je hem met je zorg? Ken je hem met je zonde? Ken je hem met je schuld? Ken je hem met je dwaalzieke hart? Ken je hem met je vragen, waardoor je steeds meer op afstand komt te staan tot God? Ken je hem zoals hij is, als de waarheid? Dan ben je intens gelukkig. Dan sta je niet alleen in het leven. Dan is hij ook degene die onderweg je garandeert, dat hoe moeilijk die weg ook is, je altijd veilig thuis komt. Omdat hij die herder is. Al gaat je weg door een vallei van de schaduw des doods, hij blijft daarbij. Hij leidt, troost en regeert. We gaan naar het laatste punt, gemeente. Christus is ook het leven. Het leven. En ik zeg het maar weer aan het begin van dit punt, dat sluit dus ook alles uit. Hij is het leven en buiten hem is dus alles de dood. Wie zonder Christus door het leven gaat, en wie zonder Christus sterft, komt om en gaat verloren. Dat is niet mijn mening. Dat zegt God in zijn woord tot u en jou. Het is alles of niets. Dood of leven. Hij is het leven. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wel, dat beeld, dat trekt hij als het ware door. Dat beeld van de weg, dat brengt ons van A naar B. We zagen aan het begin van deze preek dat die weg begint bij God. Hij nam het initiatief en deze weg heeft hij ingebed in zijn wil en in zijn liefde. En onderweg op deze weg heeft hij zijn zoon aangesteld als gids door het leven. Maar het is wel een weg die leidt van God tot God. En daarom zegt de Heer Jezus het ook met zoveel klem. Ik ben het leven. De tekst gaat ook even verder. Laat het maar even lezen, gemeente, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je mag in dit vers dat tegen elkaar uitwisselen. Het leven is de Vader en de Vader is het leven. Hij brengt ons dus tot het leven. Maar ik haast me om te zeggen dat ik het u verkeerd zeg. Als dat waar zou zijn, gemeente, dan... En op dit moment gaat ons voorbeeld, denk ik, een klein beetje wank. Een weg brengt ons van A naar B, zeiden we een paar keer tegen elkaar. Maar met deze weg is wel iets aan de hand. De zaligmaker zegt, ik ben de weg en ik ben een gids onderweg. Dan bedoelt hij niet te zeggen aan het slot van zijn woorden, ik ben het leven. Dat betekent dat we nog heel wat jaren voor ons hebben liggen en dat we nog heel wat dingen moeten overwinnen voordat we bij het leven zijn. Nee, hij is het leven. Hij zegt niet, ik breng je bij het leven. Hij is het leven. Om het maar heel eenvoudig zo te zeggen. Wie op deze weg komt, is direct thuis. Waarom? Dat hangt allemaal samen met wie hij is. Ik denk even aan een andere uitspraak van de zaligmaker waar hij het als volgt zegt. Wie in mij gelooft, die zal niet sterven. Die heeft het eeuwige leven. Ook al ware hij gestorven. Eén stap op deze weg en je bent thuis. Voor eeuwig thuis. Is dit trouwens ook niet de eenvoud van het christelijke geloof? Dat verwacht van ons niet zo heel erg veel. Dat verwacht ten diepste van ons niets. Wij leggen geen wegen aan. Er zijn hoogste struikelpaadjes. En wij gidsen onszelf niet door het leven. We struikelen over onze eigen benen. Maar als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan is hij in zijn persoon alles in één. Dit is God, die in zijn Zoon tot ons komt. En in hem de weg openlegt die leidt tot het hart van zijn vader. Hoe kom je nou op deze weg? Dat is het laatste van vanmorgen. Nou, heel eenvoudig. Door aan Jezus de weg te vragen. Zo kom je thuis. Kijk maar naar Thomas. Dat is niet de eerste, de beste trouwens. Thomas is van huis uit opgegroeid met de Bijbel. En Thomas kent de Bijbel. En Thomas is leerling van Jezus, maar hij is de weg kwijt. Hij begrijpt er niks van. En daarom gaat hij vragen stellen. En daar gaat de Heer Jezus nog eens een keer zonder verwijt op in. En als hij tegen Thomas heeft gezegd, Thomas, ik ben de weg. Ik ben die gids en ik breng je thuis bij het leven. Dan zegt de zaligmaker het nog eens een keer met klem. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Geloof jij dat, Thomas? Daarom kan ik ook vanmorgen met alle vrijmoedigheid zeggen dat deze weg je met één stap thuis brengt. Eén vraag aan Jezus, Heere, leer mij de weg die leidt tot u. Dat brengt je thuis bij God. Hoe wij deze vragen mogen stellen, wel, dat begint toch met het vouwen van onze handen. Misschien is dat al lang geleden, dat je dat gedaan hebt in je leven. En ik richt me nou niet alleen gemeente tot onze gast. Er zitten in de gemeente ook mensen die al lang niet meer bidden. En die zijn dus de weg kwijt in het leven. Maar wat let je vanmorgen? Om als je thuis komt je knieën te buigen. En aan deze zaligmaker, de Zoon van God, de weg te vragen die leidt tot God. Dat verwacht ook van ons, nee, dat geeft de zaligmaker ook aan ons. Dat wij ons leven leren overgeven in de handen van Hem. ons onvoorwaardelijk laten leiden door hem die de gids is door het leven. Dan garandeert de zaligmaker ons onderweg door het leven. Wat zijn in hem niet al Gods beloften, ja en amen. Dat hij alle dingen wil geven. Opdat wij veilig en behouden thuis blijven. Thuis blijven bij zijn vader. Omdat we ons geborgen weten in hem. Amen.